Prinsjesdag kan je voor politie het best een beetje vergelijken met een soort groep 8 kamp of brugglaskamp. Iedereen doet hier aan mee. En dat geeft toch een wat meer een gevoel van verbroeding. Want de rest van de dagen in het jaar worden hier vooral hersens ingeslagen over en weer.
Victor, hoe is het? Je zit in Den Haag.
Ja, prima hier.
Heb je de plooi een beetje glad kunnen strijken? Ik heb begrepen dat na Prinsjesdag ook voor de journalistiek altijd nog een feest achteraan komt.
Ja, een feest vol bols en partijen. Eigenlijk heel Den Haag na Prinsjesdag is één groot bol terrein. Je kan het zo gek niet bedenken, van vrouwelijke bestuursnetwerken tot de werkgeversorganisaties, maar ook provincies bijvoorbeeld. Nou, ik heb er 2 meegepakt. Maar het redelijk mild gehouden hoor, want vandaag is ook weer een drukke dag.
Maar dat is dan politici, lobbyisten, het hele journaille, dat is dan proosten. En we hebben weer een miljoenennota erop zitten.
eigenlijk komt het daar wel op neer. Alle bewoners van deze Haagse postzegel, die komen dan op de feestjes en partijen af. Omdat het toch de opening is, de feestelijke opening van het parlementaire jaar. En daar hoort het glasheffen ook bij.
Nou, proost. Laten we dan meteen maar gaan naar de headlines. In de Haagse Schouwburg waarschuwde koning Willem-Alexander dat Nederlanders steeds vaker tegenover elkaar staan. En hij riep op tot meer handreikingen. De troonrede werd uitgesproken in een ongekende politieke situatie. Het demissionaire kabinet Schoof is tenslotte gehalveerd en mist een meerderheid. En de miljoenennota is dit jaar beleidsarm met beperkte keuzes en een koopkrachtstijging van gemiddeld 1,3%. Nou, Victor, kijk, ik ben gek op politiek theater, maar deze troonrede is geschreven voor een demissionair minderheidskabinet onder aanvoering van een partijloze premier 6 weken voor de verkiezingen. Is dit echt nog alleen nog maar kabuki theater of is dit nog wel belangrijk?
Nou, ik denk Prinsjesdag heeft altijd zijn betekenis. Al zit hem dat alleen maar in die troonrede dat de koning naar de Verenigde Vergadering van het parlement komt om daar een verhaal te houden wat natuurlijk voorgekookt is in het kabinet. En deze troonrede, je hebt gelijk, hij is beleidsarm. Er staat toch niet zo heel veel in. Maar ik denk dat daarom ook de centrale boodschap gewoon was: de politiek ziet de burger nog wel. Het lijkt hier chaos. Nou, het lijkt hier niet alleen chaos. Het is ook heel vaak chaotisch geweest het afgelopen jaar in de politiek. Maar we zien u wel. Dat idee had ik. Dat vooral was wat de koning wilde uitdragen. Hij begon ook over de toeslagenaffaires bijvoorbeeld. En de WIA-affaire, de Groningen schadeherstel wat nog niet is opgelost. Al dat soort punten van, we denken echt nog wel aan u. Dat was wat hij wilde overbrengen. Omdat ik denk dat veel kiezers, nou dat weten we ook uit peilingen, haken af, zijn op de politiek uitgekeken. Omdat ze maar denken, het is zo'n chaos hier.
Ja, maar als het ook een beetje een beleidsarme verhaal wordt, dan wordt het verder ook een beetje een emotioneel verhaal. Van nou ja, hè, we zijn er nog wel.
we doen nog wel wat voor u.
Misschien ben ik heel pessimistisch hoor, maar dat is toch wel karig dan.
Ja, maar ik denk ook dat de politiek verder niet zoveel te vertellen heeft op dit moment. Ik bedoel, dit kabinet heeft nog 32 van 150 kamerzetels. Daar ga je niet heel veel meer mee doen. Dus dan is het enige wat je kan, is eigenlijk precies dat verhaal vertellen wat jij zegt. Van ja, je hebt inhoudelijk niet zoveel. Dan maar op de emotionele tour om te laten zien, we denken nog wel aan u.
Ook voordat we straks echt naar wat er inhoudelijk besproken is en wat er allemaal in staat. Hier wordt ook pas over gestemd na de verkiezingen voor deze begroting.
Oh, ja, dat is wel zeer waarschijnlijk. En dat wordt dus, nou, het wordt een beetje technisch, maar het komt erop neer. De begroting wil je altijd voor 1 januari afgerond hebben, zodat je dan als minister kan je dan met je nieuwe begroting van 2026 in dit geval aan de slag. Als dat niet zo is, kan je alleen maar geld uitgeven wat al klaar staat om uit te geven, als het ware. Maar kan je dus niks van nieuw beleid doen, omdat die begroting nog niet is goedgekeurd door het parlement. En omdat nu de verkiezingen er tussenin komen, is de Tweede Kamer veel minder vaak in bedrijf. Komt erop neer, heel veel ministeries gaan begin volgend jaar nog geen goede begroting hebben. Dus kunnen ze heel weinig doen.
En betekent dat dan ook dat die begroting nog heel erg kan worden aangepast voordat er daadwerkelijk voor gestemd is?
Dus het kan beide stemmingen flink worden aangepast. Want dit kabinet dient nu een motie in, maar dat wordt maar die. Of sorry, dient nu de miljoenennota in. Maar die nota wordt maar gesteund door 32 kamerzetels. Oftewel, kamermeerderheden die je vrij makkelijk kan vormen, kunnen echt aanpassingen maken. GroenLinks PvdA, Frans Timmermans riep daar al toe op om na de verkiezingen nog eens goed hier naar te gaan kijken. Om dan maar met een soort begrotingsdeal te komen. Oftewel, wat er nu gepresenteerd is. Ja, nou ja, los zand is het niet, maar het is in ieder geval nog heel kneedbaar.
Maar dat betekent dus ook dat de mensen die echt goed zijn in dat politieke handwerk, dat deeltje sluiten, die kunnen zich echt onderscheiden straks nog in deze begroting.
Ja, als je de meerderheden weet te vinden. Maar dat is natuurlijk wel. Ik snap wel dat de oproep is om dat na de verkiezingen te doen. Want als je dat nu voor de verkiezingen doet, dan riskeer je zomaar toch een beetje dat je kiezers van je vervreemdt of dat je risico's neemt die je eigenlijk niet wil nemen. Want als je nu een niet zo prettige maatregel wil doorvoeren, ja, dan beken je meteen kleur al voor de verkiezingen. En daar zijn politieke partijen meestal niet zo fan van.
Ja, nou, laten we eventjes kijken naar wat Zijne Majesteit aan ons heeft voorgelezen. Namelijk, er was toch een opvallend gedeelte in over polarisatie, over het doen van handreikingen naar elkaar. Dat is misschien enerzijds wordt dat gezegd tegen het volk. Maar anderzijds ook tegen de leden van de Staten-Generaal.
Zeker.
De Kamerleden. Dat is natuurlijk voor de mensen in Den Haag is dat best moeilijk. Want ja, tijdens verkiezingen moet je toch een beetje afstand van elkaar nemen, toch?
Ja, ik denk. Dat vond ik een soort van een paradoxale oproep of zo. De koning die zegt, nou ja, compromisbereidheid bewaken. Het gelijk van de een hoeft niet het ongelijk van de ander te betekenen. Allemaal zalvende woorden en oproepen tot een vorm van eenheid. Terwijl, als verkiezingscampagnes één ding doen, is het vaak polariseren. En dat is wel, ja, dat komt niet zo overeen met wat er nu in de troonrede staat. De kans is klein dat gaat lukken. Aan de andere kant denk ik wel dat de koning er een heel terecht punt mee had. Je ziet dat, nou ja, bij heel gevoelige debatten zoals Gaza, dat noemde de koning ook specifiek, zie je hoe de Kamer eigenlijk ook olie op het maatschappelijke vuur gooit door in heel felle woorden, bloed aan de handen, dehumaan kabinet, te polariseren, zeg maar, te ontmenselijken, zeg maar. Dat helpt denk ik niet mee als er al zoveel conflict in de maatschappij zelf is. Dus in die zin vond ik het zelf al een terecht oproep van de koning, maar ik denk ook een oproep die een beetje dood gaat slaan de komende weken tijdens de campagne.
En is er ook te onderscheiden welk gedeelte van die boodschap nou van het kabinet komt en welk gedeelte van de koning? Want ik kan me voorstellen dat de koning eigenlijk altijd wel hoopt op meer eenheid en kumbaya in het land.
Ik sprak een paar Kamerleden die zeiden dat ze bij ongeveer iedere alinea aan de troonrede dachten, ja, ministerie van Landbouw, ja, ministerie van Economische Zaken. Ga maar door, zeg maar. Bij iedere alinea dachten ze, oh ja, dat komt daar vandaan. Ik denk dat de boodschap over polarisatie, die we net ook besproken hebben, dat die eigenlijk vanuit de premier komt, vanuit Dick Schoof. Die had namelijk afgelopen vrijdag op zijn persconferentie het daar ook al over. Plus eigenlijk in zijn interview dat ik met hem had afgelopen zomer, begon hij toch ook wel over de verdeeldheid in Den Haag, het geruzie hier en dat hem dat een beetje slecht is bevallen. Dus ik denk dat dat iets is wat Schoof en de koning, die elkaar toch ook op regelmatige basis zien, overeenstemming over hebben bereikt.
Ik vind het interessant wat je zegt over dat wanneer zo'n troonrede wordt voorgelezen, dat de expert dan echt kan denken van oké, dan heb je dit ministerie, heb je dat ministerie, enzovoort, enzovoort. Maar dit is natuurlijk een rompkabinet, dat bestaat uit twee partijen. Is dit dan ook meer een politieke troonrede dan normaal? Kan je soms denken van, dit is echt een VVD-opmerking, dat is meer een BBB-opmerking?
Nou, met vier partijen is dat wel moeilijker te ontwaren dan met twee partijen. Ik bedoel, als je nu, ik geloof dat het woord voedselzekerheid twee keer in de troonrede kwam, ja, dan kan je gewoon meteen Femke Wiersma inbeelden. Die zat te juichen in de bankjes, zeg maar. Want dat is de tekst van haar ministerie, als het ware. Zo, voor de enigszins ingevoerde binnenhofbewoner gaat dat wel zo, ja.
En als we dan kijken naar andere thema's die voorbij kwamen, veiligheid, migratie, zien we daar dan echt de VVD in terug?
Ja, en zeker ook economie, maar ook inderdaad veiligheid. Dus ook wel BBB is daar ook wel heel erg mee eens, maar de VVD voert wat meer de boventoon. Het woord femicide werd natuurlijk expliciet genoemd. Ja, ook een beetje een doorverwijzing naar natuurlijk de recente moord op Lisa. En de protestgolf die eigenlijk sindsdien opstak om de nacht voor vrouwen ook veilig te maken. Niet alleen de nacht, natuurlijk altijd. En ik vond dat je het politieke niet alleen in de troonrede zag, maar ook bij het aanbieden van de begroting. Het koffertje dat werd overhandigd in de Tweede Kamer. Daar had Ilko Heijnen, de minister van Financiën, ook altijd een verhaal bij. En dat was dit jaar ook echt super politiek. Gewoon echt een VVD-verhaal was dat. Ging over veiligheid, ging over economie en de middeninkomens. Ja, dat was veel politieker dan normaal. Maar je ziet gewoon dat ministers nemen wat meer de vrijheid om partijkleur te bekennen nu het campagnetijd is.
En als we dan bijvoorbeeld kijken naar onderwerpen als bedrijfsleven, de economie. En er wordt ook in de troonrede waren er ook passages over dat bedrijven dreigen te vertrekken. En wat moeten we daar dan precies uithalen binnen zo'n troonrede? Gaat daar nog beleid op komen?
Het kabinet heeft al aangekondigd wel werk te gaan maken van minder regels voor bedrijven. Er is een heel actieplan voor opgetuigd. Ik geloof om 500 regels te schrappen. In zo'n troonrede wil je aan alles en iedereen appelleren. En dus ook aan de bedrijvigheid in Nederland. Een terecht punt, omdat die natuurlijk enorm onder druk staan. Zeker met de energietransitie gaat het gewoon moeizaam. Dus ja, dat soort uitspraken zijn toch ook een appel om bijvoorbeeld richting de werkgeversorganisatie te laten zien. We zien jullie problemen, we nemen ze ter harte en we doen ons best om er wat van te maken, zeg maar.
Hey, en als we dan toch eventjes kijken naar het geheel van deze troonrede. Zit in die troonrede toch een beetje een kat naar Den Haag zelf. Wat doet dat uiteindelijk met de stemming daarin onder die kaastolp? Hoe hebben politici daar zelf op gereageerd? En zullen ze dat toch in hun oren knopen?
Nou, dat merk je ook zelfs al voor de troonrede. Iedereen vindt het toch wel heel leuk. Het is, zelf dacht ik, eigenlijk Prinsjesdag kan je voor politici het best een beetje vergelijken met een soort groep 8 kamp of brugklaskamp. Ouders van Kamerleden lopen hier het gebouw rond. Of partners of
bonte avond.
Naaste vrienden inderdaad. Ja, een soort bonte avond. Nou, iedereen verkleedt zich ook nog eens. Of de vrouwen doen een beetje extra hun best met de hoedjes natuurlijk. En andere outfits die voorbij komen. En dan als Kamerlid, omdat je soms beetje schaamt voor je ouders of toch een beetje het ongemak voelt, verbroedert dat wel enorm, want iedereen loopt er hiermee rond. Dus zelfs de uitersten vinden elkaar dan wat meer in die dag. Want de waardering voor de symboliek hiervan is wel enorm groot. Uiteindelijk, iedereen doet hier aan mee. En dat geeft toch een wat meer een gevoel van verbroedering. Want de rest van de dagen in het jaar worden hier vooral hersens ingeslagen over en weer.
Nou, ik denk dat het tijd is voor de interruptie. Die heb ik deze uitzendingen aangeleverd. Want bij Prinsjesdag hoort niet alleen maar een glazen koets, hoedjes en gelekte stukken. Daar hoort ook het jaarlijkse Prinsjesdag onderzoek bij van Ipsos en INO. En wij proberen natuurlijk bij EW Politiek vandaag niet alleen in de gaten te houden wat er in Den Haag gebeurt. Maar ook hoe Den Haag omgaat met wat er in het land allemaal speelt. En daar gaat het onderzoek over. Dus ik heb een klein quizje voorbereid, Victor. Want uiteraard moet
ik heb het niet gelezen, hè? Dit wordt wat.
Ja, dit wordt gakken. Er wordt toch een beetje gokken en inschatten. Het gaat heel erg veel over het vertrouwen in de politiek. Het vertrouwen in individuele partijen. En toch het idee dat mensen nog denken dat het goed kan gaan met Nederland. En mijn eerste vraag aan jou, Victor, is dat vorig jaar, na het aantreden van het kabinet Schoof, zei 44% van de Nederlanders vertrouwen te hebben in de politiek. Wat denk je dat percentage nu is?
Het was flink gedaald. 15% nog?
We hebben het pessimistischer. Nee, het is 29%. Dat is terug op het niveau van voor het kabinet Schoof. Vlak daarvoor. Dus er was toen een... er is bij het aantreden toen een kort optimisme geweest.
Ja.
Nou, we gaan weer aan de
stijging,
slag.
En nu is het weer terug op wat het was.
Dus inderdaad, we zijn weer terug bij af. De tweede vraag die ik heb is... mensen met weinig vertrouwen mochten redenen aanvinken. Dus dan hebben we het over kwesties daarvan. Wat denk jij, scoorde immigratie of de woningmarkt hoger in weinig vertrouwen?
Dit lijkt me echt een strikvraag. Ga ik denk ik toch voor... Ik denk de woningmarkt. De meeste kiezers geven aan dat dat het belangrijkste thema is deze verkiezingen. Migratie zit er wel dichtop.
Het was nek aan nek. Bij migratie en asiel is het 68%. En die komt vooral van PVV en Ja 21 kiezers.
Ja.
En bij de woningmarkt is dat 64%. Ah. En dat is eigenlijk wel meer uitgesmeerd over alle partijen. Maar dan zie je van hoe belangrijk ook de omvang van dus bijvoorbeeld een partij als de PVV toe doet. En dat ik vind dat wel interessant om in de gaten te houden tijdens de verkiezingen straks.
Ja.
Verder zijn thema's die daarna komen, zijn bijvoorbeeld gezondheidszorg, 53%, kosten en levensonderhoud, of wat we bij de vorige verkiezingen bestaanszekerheid noemden, 48%. En 44% veiligheid. En dat is dan dus de top 5.
Ah ja, oké. Okay.
Dan, hoeveel procent van de Nederlanders denkt dat de politiek na de verkiezingen beter gaat functioneren?
Hoeveel procent, hè? Ik denk dat een meerderheid wel dat vertrouwen... een kleine meerderheid, denk ik. Want je ziet toch altijd dan die opleving als een nieuw kabinet aantreedt. Het was nu dus van 29% naar 44%.
Ja, maar het is ervan dat mensen nu denken dat als straks we naar de stembus zijn gegaan, dat
het beter gaat.
Dat het dan beter zal gaan functioneren.
Nou, laten we toch zeggen dat 51% dat denkt.
Slechts 18% denkt dat.
Oh.
Dat is wel echt schrikbarend laag. Dus ik heb dit doorzitten pluizen.
Ik kan het mensen niet kwalijk nemen.
Nee, het is echt wel een soort van zwartgallige politieke stemming.
Ja.
Laat ik een beetje proberen optimistisch af te sluiten. Laatste vraag. Welke partijen hebben anno 2025 nog het meest vertrouwen in de landelijke politiek? Dus dat is de vraag...
De kiezer.
Waar zitten de kiezers? Bij welke partijen zitten de kiezers die wel nog echt vertrouwen hebben in de politiek?
Ik zou denken CDA, D66, GroenLinks, PvdA.
Het is D66, die hebben het meeste vertrouwen.
Ja.
Dat is 53% daarvan. Dan de VVD-kiezer, 51%. En daarna GroenLinks, Partij van de Arbeid met 50%.
Oké.
En het is wel, dat zijn wel allemaal, als ik zo een beetje naar kijk, zo'n beetje hoogopgeleide kiezers.
Ja, precies. Ja, daar zat ik ook mee met die... Daar is het meeste vertrouwen. Dat D66 op één staat, verbaast me niet in die zin.
Nee.
Het, VVD toch ook wel echt hoog nog?
Ik vraag me dan wel af van... gaan die dan ook alweer terug naar D66? Is dat een soort van harde kluwe die denken van... Nou, weet je, het maakt niet uit wat er gebeurt. Ik ga altijd wel stemmen.
Dat zie je wel bij hoogopgeleide kiezers. Je hoort hier ook van partijen met een hoger opgeleide achterban. Bijvoorbeeld D66, GroenLinks, PvdA, maar ook Volt bijvoorbeeld. Die zeggen ook, als het regent op verkiezingsdag, is dat vooral vervelend voor Wilders. Onze kiezers zijn wat trouwer in die zin. Die gaan, no matter what, of nou weer zo hard waait, zoals gisteren op Prinsjesdag, of niet. Die gaan wel naar de stembus, terwijl lager opgeleide kiezers zich daar toch iets sneller door laten tegenhouden. Spijtig genoeg.
Die denk dan van, laat maar, het boeit toch niks.
Wat wel jammer is, zeg maar, dat soort factoren toch een rol spelen bij bijvoorbeeld de opkomst. Ik bedoel, hoe meer mensen gaan stemmen, des te beter in geld, toch?
Ja, nou ja, 100%. Victor, nu net, even kijken, 10 minuten geleden zijn de algemene politieke beschouwingen begonnen. Op wie of op welk thema ga jij het meeste letten tijdens die APB?
Ik ga zo meteen naar de tribunes rennen. Ik ga sowieso, qua thema ga ik letten of er een thema überhaupt dominant is. Is er één thema dat de APB weet te beheersen? Of gaat iedereen over zijn eigen ding praten? GroenLinks, PvdA over de huismarkt, de VVD over economie en veiligheid, CDA over fatsoen, Wilders over migratie. Of gaat iedereen over hetzelfde toch praten en krijg je dan daar een heel felle APB over? En qua personen ben ik heel benieuwd naar Dylan Jezielges, die na de kabinetsval een heel verzoenende toon aansloeg, terwijl ze normaal toch wat polariserender spreekt. Gaat Henry Bontebal onder vuur genomen worden door bijvoorbeeld Frans Timmermans? En hoe gaat Wilders het zo doen? Dat gaan we als eerst zien.
Ik zelf hoop ik eigenlijk dat het toch het eerste is, een beetje is dat ze over hetzelfde gaan hebben en dat er daadwerkelijk een fel debat op komt in plaats van dat iedereen zijn greatest hits aan het afspelen.
Ik help het je hopen, maar ik vrees het niet. We gaan het zien.
Nee. Oké. Okay. Nou, Victor, ik wil je heel erg bedanken. We zijn hier uiteraard vrijdag weer. Dan gaan we de APB helemaal bespreken. Dus wie heeft gewonnen, wie het beste gedaan heeft, wat voor belangrijkste gezegd is. Voor nu wil ik uiteraard afsluiten met, als je het een leuke podcast vindt, abonneer alsjeblieft. Kijk op YouTube, geef ons een duimpje omhoog. En tot vrijdag.
Tot vrijdag.